Dit is de podcast van Horses.nl. Wat gebeurde er de afgelopen week in de paardensport en fokkerij? Wat viel erop en wie viel eraf? We praten hier in 20 minuten bij over het laatste paardennieuws. Van dressuur en springen tot mennen en eventing. En van keuringen tot hengstencompetities en veilingen. Welkom bij de week van Horses.nl.
Hallo, mijn naam is Mirjam Hommes en welkom bij deze aflevering. Allereerst, als je geen aflevering van de Week van Horses wilt missen, abonneer je dan via je favoriete podcastkanaal. We zijn te vinden op SoundCloud, Spotify, iTunes, YouTube en inmiddels ook op Google Podcasts. Welkom ook Rick Helmink, die weer is aangeschoven vandaag.
Hallo, dankjewel.
Hallo. Het afgelopen weekend was natuurlijk de KWPN Hengstenkeuring, waar je ontzettend veel over kan teruglezen via Horses Premium en natuurlijk de Paardenkrant. Met ook heel veel foto's van bijvoorbeeld de aangewezen hengsten en de verschillende rubrieken die er allemaal te zien waren. Maar we gaan het toch even over iets anders hebben. Een beetje een vervelend onderwerp, maar waar wel over gesproken moet worden. Er zijn afgelopen week weer trainingsmethodes opgedoken die het daglicht niet kunnen verdragen. Met beeld. En dat gaat om Cesar Parra. Rick, wie is Cesar Parra?
Ja, allereerst misschien, daar heeft nog niet zoveel van op Horses gestaan. Dat had te maken vooral ook met hengstkeuring en het werk wat daarin zat. Maar dat volgt nog en ik vind het wel heel belangrijk om over dit te praten. Cesar Parra, dat is een van oorsprong Colombiaanse dressuurruiter en handelaar. Ja. Die al heel lang in Wellington, Florida zit. En in New Jersey heeft hij ook een stal. Dat is een man met heel veel geld.
Ja.
Heel veel onderweg in Duitsland. En het is ook wel... het is geen man van onbesproken gedrag.
Nee.
Het is een mevrouw die jarenlang tegenover hem in de rechtszaal heeft gestaan. Dat ging ook om de mishandeling van een paard. Die zaak heeft Parra uiteindelijk gewonnen.
Ja, dat was in 2009 of zo.
Dat ja, is hij vrijgesproken.
Ja.
Maar dit is ook weer zo'n voorbeeld waarvan mensen in de paardenwereld die nu die filmpjes zien, niet van kunnen zeggen, dat hebben we niet gewost.
Om maar even een gechargeerde uitspraak erin te gooien. Het is duidelijk dat het gebeurt en we hebben het op beeld en het is niet te ontkennen.
Ja, en misschien nog even over die filmpjes.
Ja, wat staat er op die filmpjes?
Ja, misschien eerst even over door wie ze gemaakt zijn. Die zijn gemaakt door een Nederlandse jongen. Sven Smink heet die.
Oké. Okay.
En zijn nu man, die zijn getrouwd. Adam Steffens, dat is een Amerikaanse dressuurruiter. Die heeft ze gedeeld en aan allerlei media gestuurd en op social media doen verschijnen.
Okay.
En die Sven Smink, die heeft ze gemaakt. Die heeft daar een half jaar ongeveer als groom gewerkt. Zat daar ook in een lastige situatie, want hij was daar op een working visa.
Dus heel afhankelijk van zijn werkgever?
Ja, en zodra die daar weg kon komen, is hij ook gegaan. En die jongen zit nu ook ondergedoken.
Vanwege de gepubliceerde beelden.
Ja, en er is ook beveiliging daar. Ze hebben nu de Can Do It Stables met een Pools-Amerikaanse familie. En die hebben ook beveiliging ingehuurd om de jongens veilig te houden.
Dat is toch niet te geloven? Ja.
Serieus. Ja.
Dat is zeer serieus, inderdaad. De video's daarin zie je...
Ja, zie je allerlei vreselijke dingen. Onder andere paarden waarbij de voorbenen met elastiek aan elkaar zijn gebonden. Paarden die in de schoenen worden gelongeerd. Paarden waar ongelooflijk met zwepen op in wordt geslagen terwijl ze aan de voorkant worden vastgehouden. Paarden die echt met hun neus op de borst gelongeerd worden.
Ja.
Paarden die wonden in de mond hebben, op de flanken helemaal opengereten zijn. Dus echt, ja, ik zou haast willen zeggen nog wel de beelden die we van Hulkstrand hebben gezien, maar dan echt nog wel een stuk erger.
Nog een graadje erger. Ja, daar was natuurlijk ook sprake van open wonden en overmatig zweepgebruik. in de krant trekken. Ja.
Dan is het ook, de FII heeft snel actie ondernomen. Die hebben hem geschorst. Inmiddels is ook de politie in Florida is actief. En er zijn ook heel veel mensen die hun paarden daar weghalen nu.
Ja, want hij had daar een heel aantal paarden in training staan van mensen, van Amerikanen. De FII heeft nu gelijk dus wat gedaan. Maar er was ook een link met Europa, want het is in Amerika opgenomen.
Ja, die link is er op een aantal van die video's is niet alleen para te zien, maar zijn ook Duitsers te zien, onder andere. En die zijn er ook herkenbaar in beeld. Er is nog een dokter, Cesar Parra is standaard en noemt zich ook dokter, maar dokter Kerstin Klieber, dat is een Duitse kinderarts. En een gerespecteerde en bekende paardenhandelaar. En haar man, Stefan Zandbrink, die runnen samen Dressurstal Zandbrink. De insiders in de paardenwereld zullen die in de dressuurpaardenwereld zullen die naam kennen. Dat is echt een bekende dressuurstal. Mm-hmm. En die hadden eigenlijk een Amerikaanse vestiging, soort van.
Bij para op stal, zeg maar.
Ja, dus zij verkochten zeg maar hun paarden die ze in Amerika wilden verkopen via hem.
Oké. Okay. En zij staan ook op die video's die in Amerika zijn geschoten.
Ja, één video zijn ze duidelijk in beeld. Daar heeft Stefan Zandbrink heeft een paard aan de longeerlijn vast. Terwijl dat paard door de Amazone met een slofteugel flink wordt vastgehouden aan de voorkant. En dus ook nog door de longeerlijn. En Cesar Parra die rent daar achteraan en slaat er met een zweep op in.
En, wat is daar dan het doel van? Dat vind ik dan ook nog wel een interessante
vraag. Dat vraag ik me ook af. Wat het doel precies is wat men probeert te bereiken. En deze Kerstin Klieber die staat daar langs de bakrand.
Ja.
En zegt, lacht ook nog als dat gebeurt. En zegt, the feeling must be amazing. Het gevoel voor de Amazone.
Nou, ja. Ik weet niet of ik me daar iets bij voor kan stellen. Hoe is daar in Duitsland op gereageerd?
Ja, dus op social media. Of laat ik beginnen met de FN. Die, de Duitse
dat is de Duitse Bond. Ja.
Ja, die hebben gezegd dat ze een onderzoek beginnen. Over betrokken Duitse personen. Stamboeken hebben nog niks gedaan. Want Kerstin Klieber en haar man die zijn ook wel heel actief in de, onder andere de hengstenwereld op hengstenkeuringen.
Okay.
Van stamboeken heb ik nog niks gelezen. Op social media en bij de gewone Duitse paardenmens, laat ik het allemaal even zo omschrijven, is er wel veel ontsteltenis en afkeuring. Onder de professionals zijn er wel een paar die zich hierover hebben uitgesproken. Ja. Maar het blijft toch ook wel in de professionele wereld eigenlijk vrij stil. Dat is iets waar ik me wel zorgen over maak.
Dat is eigenlijk wat je ook bij de Helkstrand situatie een beetje zag. Er wordt wel gereageerd, maar niet heel duidelijk.
En ook niet door de grote namen.
Door de grote namen, die blijven stil. Wat op zich niks zeggen is ook iets zeggen, zou je kunnen zeggen. Dus we hebben eigenlijk, Rick, misschien te maken met een soort systemisch probleem.
Ja, ik denk eigenlijk, of wat ik wel heel kwalijk vind, is het wegkijken van de professionele paardenwereld. En ik denk ook dat het te kort door de bocht is om te zeggen van alleen deze persoon X is een paardenmishandelaar. Of persoon X heeft dit gedaan en moet gestraft worden en dan zijn we van het probleem af. Ik denk dat het groter is dan dat. En dat het grootste probleem is dat mensen elkaar niet aanspreken.
Nee, en terwijl dat dan altijd wel wordt gebezigd door de verschillende bonden. Ik bedoel, dat is ook iets wat je op kleinere schaal bij de KNS hoort als je over de toezichthouderdiscussie praat. Maar de FII heeft natuurlijk nog weinig gedaan met het Helkstrandverhaal. Ze hebben nu Parra dan wel veroordeeld.
Nou ja, ook voorlopig
geschorst. Ja, dat is natuurlijk ook nog wat anders. Maar wel zijn acties negatief beoordeeld, laat ik het zo zeggen. Moeten we dan eigenlijk zien dat iedereen elkaar in een soort houtgreep houdt? Niet alleen de paarden, maar vooral ook elkaar?
Ja, wat natuurlijk ook meespeelt is dat als jij een dressuurpaard hebt en dat is een paard van 6, 7, 8 jaar en die doet een dribbeltje wat op Passage of Piaf lijkt, dan kan het zomaar zijn dat je een 0 extra achter de vraagprijs kunt zetten.
Ja.
Ja, dat gegeven plus het feit dat er... Heeft iemand me laatst iets over gezegd wat nog steeds in mijn hoofd rondspookt? En dat is dat voor heel veel paarden, voor de overgrote meerderheid van de paarden, dat de Grand Prix te moeilijk is.
Ja, dus dat de paarden eigenlijk iets gevraagd wordt wat ze niet kunnen?
Ja, niet kunnen. En dan worden er allerlei technieken ingezet om die paarden dat toch te laten doen.
Ja.
Ook om geld te verdienen aan die paarden.
Ja.
Ja. Dat is denk ik wel misschien wel een beetje de kern van het probleem. Dat we ook te weinig paarden hebben die van nature de dingen kunnen waarvoor mensen A, geld betalen en B, die de sport vraagt. De topsport.
Ja, precies. En dan niet om het goed te praten, maar er is een soort dynamiek van we moeten die paarden verkopen, we moeten geld verdienen. Want we weten allemaal dat paarden heel veel geld kosten, dat de marges klein zijn. Dan gaat dat elkaar versterken. En als je dan ook nog te maken krijgt met een onveilige werksituatie, waar we het hier over hebben.
Ja.
Dan komen dat soort dingen dus ook nauwelijks naar buiten.
Ja.
Worden mensen er niet op aangesproken. Wat moeten we hiermee als hele sector?
Nou ja, ik denk vooral dat de dressuurwereld zelf... En dan bedoel ik echt de professionals onder elkaar, dus de dressuurtrainers, de dressuurruiters, zeker ook de juryleden,
ja.
De handelaren, dat die toch wel eens even heel goed in de spiegel moeten kijken.
Ja, en ook een cultuurverandering moeten doormaken.
Ja.
Ja.
En vooral ook elkaar moeten gaan aanspreken.
Ja, maar ik denk dat dan de vraag is, wie begint er?
Ja.
Wie pakt het op? Wie begint er? En wie gaat er zeggen, jongens, we gaan het anders doen?
Ja, dat is...
Ik zelf denk toch dat het bij de juryleden moet beginnen. En dat is natuurlijk ook voor een jurylid misschien wel heel eng, want dat zijn ook maar gewoon vrijwilligers, min of meer. Maar als je kijkt, ook al... Wat voor commentaar er komt op proeven of op optredens die mensen hebben. Wordt er natuurlijk heel vaak de ruiter aangesproken of de Amazone. Maar als zo iemand niet wint, dan gaat de FEI ook niet allerlei mooie verhaaltjes zetten van kijk eens wat een mooie kampioen we hebben. En dan is dat ook niet meer het beeld wat je nastreeft. Of ben ik niet te simpel?
Ja, daarmee ben je er voor een deel.
Ja.
Dus ik denk dat de FI nog meer alleen echt de vanzelfsprekende rondes van paarden moet belonen. En rondes die dat niet zijn, niet.
Ja.
Maar er is ook nog het hele verhaal van de dressuurpaardenhandel.
Ja.
En waarvoor geld betaald wordt. En daar kom je er volgens mij niet alleen met, dus met de jurering.
En als we kijken naar andersoortige eisen, want het is natuurlijk ook zo, jij zegt niet alle paarden kunnen het niveau halen of heel veel paarden kunnen het niet halen. Maar heeft dat niet ook te maken met de periode waarbinnen ze het moeten halen? Zouden ze het niet misschien als 12-jarige wel kunnen, terwijl ze het als 8-jarige nog niet kunnen?
Ja.
Moet je dan niet zeggen, we gaan naar minimumleeftijden voor bepaalde
klassen? Dat zou ook een stap kunnen zijn, ja.
Want dat is wel iets wat de FEI kan beïnvloeden natuurlijk.
Ja, nu mag je met een 8-jarig dressuurpaard mag je op de Olympische Spelen rijden.
Ja, dat is best jong.
Ja.
Oké, goed om het hierover te hebben en om die discussie groter en opener te voeren.
Het blijft mij ook wel een beetje te veel hangen in vage bewoordingen erover praten.
Ja.
In plaats van echt concrete dingen aan te spreken en concrete dingen te doen.
Ja, en dat brengt ons eigenlijk terug naar de KWPN Hengstekeuring. Want die was natuurlijk afgelopen weekend, jij bent daar ook geweest. Maar daar gebeurde ook wel iets waar ook dat aanspreken niet echt lukte. Om het Maar even zacht te zeggen, je hebt daar ook in je column in de paardenkrant van deze week iets over gezegd. Maar misschien kan je dat hier ook doen.
Ja, waar ik me op zaterdag nogal over opgewonden heb, is over de voorstelling van een aantal hengsten. Dat was in de Future Stars presentatie. Die was onder begeleiding van bondcoach Patrick van der Meer.
Dus er waren een aantal goedgekeurde dekhengsten die ook in de dressuur lopen.
Ja, nou ja, dat waren een aantal voorstellingen waar de vanzelfsprekendheid niet van afspatte, om het mild uit te drukken.
Nee.
En dat werd compleet doodgezwegen. Nou ja, mijn ervaring tot nu toe met Patrick van der Meer is dat dat iemand is die heel graag positief doet.
Ja.
Maar niet positief is. En ik vond het wel aardig.
Leg dat eens even uit, want positief doen en positief zijn.
Nou ja, positief doen is zeggen dat alles maar goed is.
Ja.
Zonder dat het dat echt is. En dat was wel aardig dat Patrick van der Meer zat ook nog bij het KWPN in de studio.
Ja.
En had daar een gesprek, daar zat ook Bart Baks bij van de Hengstekeuringscommissie. En nou ja, Patrick van der Meer zei dus weer, zoals hij al een aantal keren gedaan, we moeten positief doen.
Ja.
En Bart Baks reageerde daarop door te zeggen, nou ja, dat positiviteit volgens hem begint met kritiek niet te zien als iets negatiefs, maar als kans om iets van te leren. En ik denk ook dat dat wel een mooie uitleg is over wat het verschil is tussen positief doen en positief zijn.
Ja, en die uitspraak van Bart Baks, die doen we even op een tegeltje.
Ja.
Als we nog even verder terugkijken op de KWPN hengstenkeuring, was er nog iets anders dat opviel. Naast natuurlijk alle prachtige hengsten die zijn aangewezen. Waren de lege tribunes.
Ja. De woensdag was de tribune denk ik voor een kwart gevuld.
Mm-hmm.
De donderdag hadden ze nog 700 studenten losgelaten voor een andere studentenprijs. Dus dan leek het iets voller, maar het was ook niet helemaal vol. De vrijdagavond was wel uitverkocht.
Dat was maar, de dressuuravond.
Ja, daar werd het wel pas vanaf de middag druk.
Mm-hmm.
Waar eigenlijk de keuring van de driejarige hengsten, wat toch eigenlijk het hart van de hengstkeuring is, daar zat het ook niet vol. En voor de zaterdag geldt hetzelfde, dat was ook half leeg. En voor een stamboek dat nu in 2023 voor het tweede jaar op rij, vet over de ton verlies heeft geleden. Ik denk niet dat een stamboek zich nog zo'n grote hengstkeuring kan veroorloven als de mensen daar niet op afkomen.
Nee, het is eerder een verliesmodel dan een verdienmodel nu.
Ik ken natuurlijk de cijfers niet, maar bij zo'n groot evenement, als je daar de tribunes niet vult, ik denk niet dat er dan veel geld overblijft.
Nee, precies, maar zo'n stamboek, zoals het KWPN, wil natuurlijk wel een groot evenement hebben om het stamboek in de etalage te zetten. Dus
ja, nee, dan moet er toch echt nagedacht worden over, in ieder geval nagedacht over waar komen mensen op af. Je zag namelijk wel wat ik net zei over Horse Event, dat was een dag later in precies diezelfde Brabanthallen.
Ja.
En dat zat twee keer toe, een ochtendprogramma en een middagprogramma, twee keer toe tot de nok toe gevuld. En Jumping Amsterdam
zit ook vol. Ja, ja. Ja, precies. En dan heb je natuurlijk wel in de aanloop naar zo'n weekend dat de zo'n woensdag of een donderdag wat minder vol zitten. Dat is natuurlijk logisch. Wat je in Friesland ziet bij de KVPS-hengstenkeuring is ook dat wel een verdienmodel is voor het stamboek. En dat daar met name ook dankzij de show heel veel kaarten verkocht worden. Maar dat de zaterdag van de hengstkeuring ook altijd helemaal vol zit. Ik weet dan niet of ze dan het kampioenschap af moeten schaffen. Zoals wij al balletje opgeworpen hebben. Want dat is natuurlijk dan ook wel weer iets wat mensen trekt, kennelijk.
Ja, dat is wel waar iedereen mee bezig is. Van welke wordt het en wat het ook leuk maakt. En waar je ook met iedereen over kunt praten. Ik vind deze beter en ik die liever.
Dat geeft dan ook sfeer en interactie en dat soort dingen. Wat kan het KWPN hier aan doen?
Ik vind het lastig. Bij de springpaarden zou ik direct zeggen, als je het samenvoegt met een topsportevenement, dan ben je er.
Ja.
En ik denk ook dat dat een richting is, nou ja, waar de fokkerij ook heen gaat, gewoon veel meer gericht op de topsport.
Ja.
Bij de dressuur denk ik dat je er ook nog wel kunt komen met show.
Ja.
Maar dan ja, moet je wel weten wat mensen willen zien. En nou ja, onder andere die future stars. Ik geloof niet dat de mensen nog heel graag die manier van voorstellen willen zien.
Ja, er waren ook wel reacties op sociale media. En dan hoor je eigenlijk wat jij ook zegt. Dus de programmering zou dan toch een andere kant op moeten.
Ja.
En misschien kunnen ze dan iets van Horse Event leren. Dus dan hebben we het over clinics, informatieverschaffing.
Ja, plus wat ook nog meespeelt, denk ik, is dat de afdeling marketing en communicatie zich ook wel heel erg richt op de thuiskijker. Onder andere met dat studioprogramma, dat is ooit gekomen met corona en dat is gebleven.
Ja.
Maar daar krijg je weinig mee van dat studioprogramma.
Ja.
Maar thuis word je in de pauzes ook nog vermaakt. En je kunt alles gratis en voor niets kijken op de
Ja.
KWPN-site. Ik weet ook niet of dat er niet voor zorgt dat mensen denken: oh ja, het is een stuk goedkoper en een stuk makkelijker als ik gewoon thuis kijk. En dan kan ik ondertussen ook nog de paarden voeren en naar buiten zetten en allemaal dat soort dingen. Ja,
Ja, veel mensen zullen dat inderdaad makkelijker vinden. Plus dat er natuurlijk
ja.
ook veel mensen zijn die nog andere bezigheden hebben
Ja.
en werk. En ook niet 3 dagen daar naartoe kunnen. Maar het lijkt mij toch ook niet dat we daarin de stappen terug moeten zetten. Ook al is het al maar voor ook fokkers die in het buitenland zitten of op een andere manier niet kunnen komen, niet aanwezig kunnen zijn. Maar
Nee,
ik snap wel
maar
wat jij
over
zegt.
dat gratis zou ik nadenken. En
Ja.
dat je je in eerste instantie richt op degene die een kaartje koopt voor de hengstekeuring.
Ja, en je
En dat.
studioprogramma dus misschien live in de arena doen, waar mensen dan ook vragen kunnen stellen.
Ja, je kunt natuurlijk ook een soort van podiumdiscussie doen. En dan mag je van mij prima een camera opzetten.
Ja.
Maar dat in principe in eerste instantie gericht is op de mensen die komen.
Ja, dat de beleving voor de mensen die komen eigenlijk het leukste is.
Ja, dat die voorop staat.
Ja, helder. Nou, hebben we ook weer opgelost. Dus de conclusie is eigenlijk dat de bezoeker van de hengstekeuring, de fysieke bezoeker, de meeste meerwaarde moet hebben voor zijn geld. En dan komen ze hopelijk wel weer terug. Wat staat er deze week in de paardenkrant? En natuurlijk heel veel over de KWPN hengstekeuring. Niet alleen Rick was daar, ook Esther was er. En onze collega Melanie Breving, die weer heel veel foto's heeft gemaakt. Dus daar kun je
En
alles
Jacqueline
terug.
van
En
Tarkwijk.
Jacqueline van Tarkwijk, goed zo Rick, dankjewel. Die allemaal daar aanwezig waren en veel hebben geschreven en gefotografeerd. Dus dat kun je allemaal terugvinden, ook op Horses Premium. Belangrijkste verder, wat mij betreft, was Bram Chardon. Bram heeft voor de 3e keer in zijn carrière de wereldbekerfinale van het vierspanmannen gewonnen. Het is altijd prachtig om naar te kijken. Het gaat keihard met opzwepende, hoe noem je dat? Opvliegend zand en strakke bekjes van de grooms achterop, die helemaal zo'n beetje met hun cap bijna de grond raken om nog tegengewicht te bieden. Het was weer heel erg spannend. Ik geloof niet dat het ooit zo spannend is geweest. Over 3 rondes was het verschil, nou ja, een enkele seconde, geloof ik. Maar Bram Chardon heeft zijn eeuwige rivaal Boyd Excel, die de finale al 10 keer heeft gewonnen, wel afgetroefd. Dus hij mag zich weer voor 1 jaar lang wereldbekerhouder noemen. Dus dat was erg mooi. En ook heel leuk was dat zijn vader, IJsbrand Chardon, die de wereldbeker ook een aantal keer gewonnen heeft in zijn carrière, die was 3e. En daar ook
Ja.
zeer content mee. En dat leverde ook een emotionele plaatjes op bij het podium. Dus erg leuk. Ga dat allemaal
Ook nog in
teruglezen.
Bordeaux, nog heel even snel tussendoor. Een 11-jarige Mary is Minka, gefokt door familie Kappert. Die won onder Steve Gadat. En dat was eigenlijk wel, nou ja, dat was de eerste echte grote rubriek die Mary heeft
Ja.
gewonnen.
Ja, want die Mary staat al een tijdje bij Steve Gadda en die heeft ook al vaker optredens gehad. Maar ja.
Nou ja. Ook Nederlands succes, ja.
Nou, dus Bordeaux was een groot Nederlands succes, dat kunnen we dan constateren. de agenda voor komend weekend niet zo heel erg veel een aantal internationale springwedstrijden in Europa, maar de grootste wedstrijden zijn in het Midden-Oosten en de Verenigde Staten. Dus we kunnen het relatief rustig aandoen. Misschien dit weekend valt er qua dressuur en veiligheid.
Nou, deze week ga ik veel aandacht besteden aan meneer Parra.
Kijk, dan weten we dat allemaal alvast, meneer Parra. En we noemen hem niet meer dokter Parra, hè? Want dat iemand tandarts is en dan vervolgens een dokterstitel blijft hanteren als een soort brevet van vermogen, daar ben ik tegen. Dus ik stel voor dat wij zijn titel voortaan weglaten in de communicatie.
Ja, dat is misschien ook wel een beetje Duits om dat bij te zetten.
Herr Dr. Parra, nee, ja. Doen we niet meer. Dat was het voor deze week. Bedankt Rick voor je bijdrage.
Graag gedaan.
Jij bedankt voor het luisteren. Vergeet niet om je te abonneren op deze podcast in je favoriete podcast-app. En lees alles wat we besproken hebben terug op Horses en in de paardenkrant van deze week. Kijk ook nog even in de show notes voor de links naar de berichten en meer informatie. En als je een reactie hebt op wat we in de podcast besproken hebben, dan is die natuurlijk ook van harte welkom. Dit was de Week van Horses. Tot volgende week.
Dit was een podcast van Horses.nl en de Paardenkrant.